Welkom bij het debat. Stel je voor, je traint 4 jaar lang voor een WK-achtste finale.
Ja, elke vezel in je lichaam is gericht op dat moment.
Precies. Als team ben je echt tot in de puntjes voorbereid op de zwaktes van je tegenstander. In dit geval het Amerikaanse elftal dat het zou moeten doen zonder een absolute sterspeler.
Spits Follerin Balogun, ja.
Juist. Hij heeft een directe rode kaart gekregen in de groepsfase en is dus automatisch geschorst. Actie, reactie. De regels zijn normaal gesproken kraakhelder.
Totdat ze dat ineens niet meer zijn.
Inderdaad. Want nog geen 24 uur voor de aftrap plaatst de president van de Verenigde Staten een bericht op social media en plotseling mag Balogun toch spelen. De zekerheden van de sport zijn, nou ja, in één klap weggevaagd.
Politieke en sportieve crisis waar we momenteel middenin zitten op dit WK 2026. Donald Trump heeft op Truth Social doedeloos bevestigd dat hij persoonlijk heeft gebeld met FIFA-voorzitter Gianni Infantino.
Om die schorsing aan te vechten, ja.
Precies. En vrijwel direct daarna maakte FIFA bekend dat de schorsing via een nogal obscuur artikel 27 is opgeschort. Dit heeft de hele voetbalwereld echt op zijn grondvesten doen schudden. Iedereen vraagt zich nu af wat de integriteit van dit toernooi nog waard is.
En dat brengt ons bij de centrale vraag van vandaag. Kijken we hier naar een zeldzame, maar legitieme administratieve correctie van de FIFA om sportieve rechtvaardigheid te herstellen? Ik zal beargumenteren dat deze beslissing, ondanks de desastreuze politieke optiek eromheen, in de basis een valide en zelfs noodzakelijke juridische constructie is.
En ik zal daartegen beargumenteren dat het op deze manier omzeilen van automatische regels, direct volgend op de inmenging van een Amerikaans staatshoofd, de rechtszekerheid van het hele toernooi opblaast. Het vernietigt gewoon het gelijke speelveld.
Laten we meteen naar de feiten kijken, naar wat hier nu eigenlijk juridisch is gebeurd. Als je de kranten leest, zie je overal de kop rode kaart Balogun ingetrokken.
Wat natuurlijk feitelijk onjuist is.
Exact. De rode kaart uit die verhitte wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina blijft gewoon staan in de boeken. De FIFA heeft enkel de uitvoering van de straf, dus die automatische schorsing, opgeschort. Dat deden ze via een zogenaamde proeftijdconstructie onder dat bewuste artikel 27 van de disciplinaire code.
Wacht even, een proeftijdsconstructie, dat klinkt toch als iets uit het strafrecht, niet als iets voor een voetbalveld op een eindtoernooi?
Ja, het is fascinerend, maar het bestaat dus echt in de voetbalwetgeving. Artikel 27 biedt de commissie de mogelijkheid om te zeggen, we schorten de straf op. Balogun speelt tegen België, maar de straf hangt als een zwaard van Damocles boven hem.
Dus bij een volgende overtreding treedt hij alsnog in werking?
Juist, direct en zonder pardon. Waarschijnlijk nog bovenop een nieuwe straf ook. Het is dus echt geen vrijspraak. De Amerikaanse staf vond de automatische schorsing na die specifieke rode kaart gewoon evident, onredelijk en te zwaar. En dit mechanisme corrigeert dat.
Nou, en dat is exact waar het fundamenteel misgaat. Als je nu luistert, denk je waarschijnlijk de FIFA en een noodzakelijke juridische constructie. Dat klinkt toch gewoon als een goedkope dekmantel voor willekeur.
Hoe bedoel je dat precies in deze context?
Nou, kijk naar de realiteit van het toernooivoetbal. Een directe rode kaart betekent een automatische schorsing. Punt. Dat binaire systeem, weet je, dat is wat de sport overzichtelijk houdt. Een scheidsrechter beslist in een fractie van een seconde. Hoe discutabel dat achteraf ook lijkt, het is de realiteit.
Maar is die absolute rigiditeit niet juist het probleem in sommige gevallen?
Nee, die rigiditeit is juist de bescherming van het hele systeem. Als dit soort noodventielen in de reglementen plotseling uit de hoge hoed worden getoverd, dan moeten we ons toch afvragen waarom juist nu? Internationale media spreken over een unprecedented intervention. En terecht, waarom gelden die basisregels voor de rest van de wereld wel, maar kunnen de machtigste landen er via zo'n vaag artikel 27 omheen manoeuvreren?
Kijk, ik snap je cynisme over de intenties van de FIFA volkomen. Maar je moet de juridische theorie echt loszien van de hysterie van dit specifieke moment. Is het niet zo dat werkelijk elk volwassen rechtssysteem ter wereld een ontsnappingsclausule heeft?
Ja, maar een ontsnappingsclausule voor wie?
Voor de rechtvaardigheid. Zie dit mechanisme als zeg maar het gratierecht binnen de normale rechtspraak. We zien hetzelfde, we hebben het in de wet staan, omdat de blinde toepassing van een regel soms tot onrechtvaardigheid leidt. Als de overtreding van Balogun simpelweg niet zwaar genoeg was, waarom zou de voetbalwet dan rigider moeten zijn dan ons eigen strafrecht?
Ik begrijp de analogie, echt waar, maar die vergelijking met het gratierecht gaat hier fundamenteel mank. Sterker nog, het bewijst mijn punt. Bij het gratierecht in een constitutionele democratie hebben we keiharde, transparante procedures.
Klopt, daar is dat helemaal inzichtelijk.
Precies. We weten exact wie de gratie verleent, met welke checks en balances. Maar wat hebben we hier? Een disciplinaire code waarvan de toepassing volledig in nevelen is gehuld. Wie is hier de vorst die de gratie verleent? Is dat een onafhankelijke tuchtcommissie? Of is het Gianni Infantino die een knikje geeft naar een luidruchtig telefoontje uit Washington?
Dat is wel een hele zware aanname, hoor.
Maar wel een logische. Als je rechtszekerheid vervangt door een gratierecht zonder enige transparantie, functioneert de FIFA niet als een rechtbank, maar als een absolute monarchie.
Wacht even. Jouw aanname over corruptie negeert wel de sportieve realiteit van de spelers op het veld volledig. Is het verlammen van een team in een cruciale achterfinale op basis van een onevenredige rode kaart dan geen faillissement van het sportieve systeem?
We moeten kijken naar de integriteit.
Laat me dit even afmaken. Het feit is dat de Amerikaanse staf een zeer sterk juridisch dossier had. We mogen simpelweg niet uitsluiten dat de tuchtcommissie, puur kijkend naar de beelden en jurisprudentie, compleet autonoom heeft besloten dat deze straf gewoon te zwaar was.
Met alle respect, maar dat vind ik echt een ongelooflijk naïeve lezing van hoe macht op dit niveau werkt. Maar goed, laten we de theorie even loslaten en naar het gras kijken. Naar de echte slachtoffers van deze constructie.
België bedoel je?
Ja, want de impact beperkt zich natuurlijk niet tot Team US. De hele tactische realiteit voor België verandert en wel op het allerlaatste moment. Die bondscoach heeft zich dagenlang opgesloten met zijn analisten. Ze hebben een tactiek gebouwd gebaseerd op een Amerikaanse ploeg zonder hun meest explosieve spits.
Dat is topsport toch? Omgaan met last-minute verrassingen?
Nee, want letterlijk een dag voor de aftrap draait de FIFA aan de knoppen van de werkelijkheid. De Belgische bond is wit-heet, voelt zich overvallen en overweegt juridische stappen. Zij betalen de prijs voor deze administratieve goocheltruc. Dat is toch gewoon pure sportieve sabotage?
Nou, ik ben absoluut niet overtuigd door dat argument. Jouw redenering impliceert dat België recht zou hebben op een oneerlijk voordeel, puur omdat ze zich daarop hebben ingezet.
Een oneerlijk voordeel? Het was een officiële rode kaart op het veld.
Ja, maar als we erkennen dat er op zijn minst een aanzienlijke kans is dat de schorsing van Balogun buitenproportioneel en dus onrechtvaardig was, dan was het ontbreken van hem een onrechtmatige verzwakking van de Verenigde Staten. Natuurlijk is het vervelend voor België dat ze hun huiswerk opnieuw moeten doen.
Nogal, ja.
Maar, zoals de Amerikaanse coach Mauricio Pochettino stelt, ze herstellen hiermee enkel het sportieve evenwicht. Topvoetbal vereist ultieme flexibiliteit. Het bescherming van een tactisch voordeel dat gebaseerd is op een arbitrale misslag is geen argument voor integriteit.
Daar ga ik dus echt niet in mee. Wat jij nu een oneerlijk voordeel noemt, is gewoon de harde, onmiskenbare realiteit van toernooivoetbal. Rode kaarten, blessures, onverwachte schorsingen, dat zijn de onverbiddelijke parameters waarbinnen we spelen.
Totdat je een fout tijdig kunt herstellen dus.
Maar door die beslissing één dag voor de wedstrijd te reverseren via artikel 27, grijp je in op de hartslag van het toernooi op een manier waarop niemand kan anticiperen. Vanaf vandaag moeten coaches zich gaan voorbereiden op beslissingen die officieel al vaststaan, puur voor het geval een wereldleider nog even met de FIFA-voorzitter belt.
Oké, en daarmee benoem je eindelijk expliciet de olifant in de kamer. Dit brengt ons bij de kern van de wereldwijde woede. Werd dit mechanisme ingezet uit drang naar sportieve rechtvaardigheid of kwam het rechtstreeks voort uit dat beruchte telefoontje vanuit de VS?
Precies. Dat is dé vraag.
Maar hier moeten we echt analytisch scherp blijven. We moeten de politieke retoriek van Donald Trump scheiden van de procedurele stappen die de FIFA hier heeft gezet.
Maar dat kan toch helemaal niet? Die twee zijn nu onlosmakelijk met elkaar verweven.
Dat kun je wel degelijk, mits je begrijpt hoe politieke communicatie werkt. Politici die claimen nog regelmatig het weer als ze de kans krijgen.
Kijk naar wat er gebeurt. De Amerikaanse voetbalbond is in Zurich keihard aan het lobbyen met een sterk dossier. Trump ruikt gewoon een kans.
Dus jij denkt dat hij alleen maar meelift op dat juridische proces?
Exact. Hij pleegt wellicht een telefoontje, eist directe overwinningen op via Truth Social en bedankt de Infantino. Hij zet zichzelf neer als de grote redder van Team USA. Dit is het oudste draaiboek uit de politiek. Maar dat een politicus op social media roept dat hij aan de touwtjes trekt, is nog geen keihard bewijs van een kausaal verband. Het maakt de beoordeling van de FIFA-juristen niet automatisch corrupt.
Het maakt misschien niet uit of hij de golf heeft gecreëerd of er alleen maar op surft. De hele rechtszekerheid van dit wereldkampioenschap is inmiddels weggespoeld. In de internationale diplomatie, en zeker in de topsport, is perceptie simpelweg de realiteit.
De optiek is inderdaad ronduit slecht, dat geef ik direct toe.
Slecht. Voor een instantie als de FIFA, die strikt neutraal hoort te zijn, is alleen al de overweldigende schijn van politieke beïnvloeding absoluut fataal. En het is niet alleen een tweet van Trump. Internationale zenders melden dat er zware Amerikaanse overheidsdruk is uitgeoefend.
En dat baart de andere landen zorgen.
Ja, de Deutsche Voetbalbond, de DFB, eist inmiddels publiekelijk openheid van zaken om deze indruk van corruptie weg te nemen. Landen zonder geopolitieke macht, een Senegal of Japan, weten nu dat zij nooit op artikel 27 hoeven te rekenen. Het vertrouwen in een gelijk speelveld is gewoon aan diggelen.
Ik ontken nergens dat de optiek hier desastreus is, hoor. Gianni Infantino en de FIFA begeven zich op flinterdun ijs. Zelfs als dit besluit puur juridisch de meest zuivere beslissing in de historie zou zijn, blijft iedereen zich afvragen waarom nu, na precies dit incident?
Precies. De timing is veel te toevallig.
FIFA faalt, maar niet noodzakelijkerwijs dat de disciplinaire uitkomst om Balogun te laten spelen fout is.
Maar je kunt in een mondiaal geaccepteerd rechtssysteem het proces toch niet loskoppelen van de uitkomst. Als het proces in de ogen van de wereld rot is, devalueert de uitkomst onmiddellijk. Hoe de FIFA hier ook beland is, de vraag is nu vooral hoe we dit soort bestuurscrisissen in de toekomst vermijden.
Ja, daar moeten we het over hebben.
Nou, de roep om absolute onmiddellijke openbaarmaking van de juridische motivering door de FIFA is massaal. Zolang er geen transparant document ligt waarin exact staat waarom dit artikel is toegepast, zal deze organisatie van binnenuit blijven wegrotten.
Ik vind die eis tot onmiddellijke openbaarheid van de FIFA eerlijk gezegd toch wat populistisch. Het gaat voorbij aan hoe rechtspraak werkt. Geen enkele rechtbank ter wereld publiceert direct elk intern memo of de notulen van de raadkamer.
Dit is geen gewone rechtbank, hè?
Nee, maar een tuchtcommissie moet in eerste instantie wel achter gesloten deuren tot een feitelijk oordeel kunnen komen, zonder dat elk boos land direct over de schouder meekijkt. Anders krijg je een publiek tribunaal in plaats van rechtspraak.
Wacht even. Je vergelijkt nu de besloten raadkamer van een onafhankelijke rechter in een rechtsstaat met een schimmige tuchtcommissie in Zwitserland. Een commissie die opereert onder een voorzitter die toevallig net met de Amerikaanse president belde.
Het is de best mogelijke vergelijking die we hebben.
Ik weiger dat te accepteren. Het is echt een bizarre vergelijking. Daarom is transparantie achteraf hier een absolute overlevingsvoorwaarde voor de sport. En de regels moeten op de schop. Er moeten expliciete voorwaarden komen voor artikel 27, anders blijft het een blanco check. En er moeten onwrikbare gedragsregels komen over contacten tussen politieke leiders en sportbestuurders.
En op dat protocolaire punt hebben we zeker raakvlakken. Een helder afkadering beschermt niet alleen het toernooi, maar ook de bestuurders zelf tegen dit soort ongekende druk. Maar als we dit debat samenvatten, blijf ik toch bij mijn perspectief.
Ga je gang.
Het politieke geraas is problematisch, ja. Maar als we dat wegfilteren, hebben mechanismen zoals artikel 27 een vitale functie. Ze bieden een onmisbare correctie in een rigide regelsysteem dat soms menselijk tekortschiet. Het doel is uiteindelijk de rechtvaardigheid voor de spelers op het veld te borgen. Een speler niet straffen met een disproportionele uitsluiting is verdedigbaar en noodzakelijk.
En ik concludeer lijnrecht daartegenover dat de ondoorzichtige manier waarop deze beslissing is geforceerd een levensgevaarlijk precedent heeft geschapen. Je kunt dat politieke geraas simpelweg niet wegfilteren, want het is het weefsel van deze beslissing geworden.
Het schept wel een lastige situatie, ja.
Absoluut. Het ondermijnt de onafhankelijkheid van de sport fundamenteel. Wat vandaag een correctie is voor Amerika, is morgen willekeur voor de rest van de wereld.
Er valt nog ontzettend veel meer te analyseren over deze complexe verhouding tussen geopolitieke machtsblokken en internationale sportorganisaties in het bronmateriaal.
Jazeker, daar zijn we voorlopig niet over uitgepraat.
Maar voor nu is het aan u, de luisteraar, om te bepalen met welke bril u vanavond naar die achtste finale kijkt. Is het feit dat Bouwerlang straks op het gras staat tegen België een rommelige, maar ultieme overwinning voor de sportieve gerechtigheid?
Of kijken we vanavond simpelweg naar de wedstrijd waarin het internationale voetbal definitief zijn onafhankelijkheid verloor? En zagen we dat de regels slechts suggesties zijn voor degene met macht?
We laten het aan u. Bedankt voor het luisteren.